gemeente, in de afgelopen week had ik zomaar voor bij het huis een praatje met een buurman van een heel andere kerk. Die informeerde hoe het ging en waar we deze weken, deze maanden in de prediking samen mee bezig waren. Ik zeg, we zijn bezig met 1 Johannes te overdenken. En toen we daarover spraken, heb ik hem ook heel eerlijk gezegd dat voordat ik aan die stof begon, ik toch wel een verkeerde indruk heb gehad van die brief van Johannes. Ik weet niet hoe u dat zelf ervaart, maar zo'n beetje oppervlakkig lezend, of af en toe een tekst lezend uit die eerste brief van Johannes, had ik voor mezelf altijd het gevoel, het is een wat vage, wel lief bedoelde, liefdevol bedoelde brief. Maar ik had eigenlijk nooit gedacht, wat we dus wel samen op die stoep concludeerden van de week, dat die brief van Johannes zo ontzettend scherp zou zijn. Je ontdekt dat als je erin duikt en als je dan heel nauwkeurig gaat lezen waar het over gaat. En wat die buurman dus ook al had ontdekt. Hij zegt, Johannes, die is wel de apostel van de liefde, maar die is ontzettend zwart-wit. En dat hebben we toch inmiddels na het lezen van zo'n anderhalf hoofdstuk wel begrepen. Het gaat voortdurend over tegenstellingen. Tussen licht en tussen duister, tussen waarheid en leugen. Het wandelen in het ene en het wandelen in het ander. Er is een kloof tussen twee soorten van leven. En Johannes wijst heel scherp aan waar die kloof ligt. Nou is zwart-wit denken en zwart-wit spreken natuurlijk niet populair in onze tijd, gemeente. Dat wordt eigenlijk in 2013 vaak geassocieerd met onverdraagzaamheid, ongenuanceerd zijn, achterhaald en ouderwets denken, extreem denken, niet van deze tijd, zwart-wit. Want wij leven in de tijd van de compromissen, nietwaar? En geestelijk zouden we dat ook liever wel willen. Veel mensen zouden toch vandaag liever een geloof willen hebben van en. Van het een wat en van het ander wat. Maar die Johannesgemeente, geleid door de Heilige Geest, predikt geen en geloof, maar het of geloof. En daar is onze tekst, vers 15 tot en met 17, een heel duidelijk voorbeeld van. Vandaar dat we dat gewoon maar als thema boven de preek schrijven, jongens en meisjes. Een kort en krachtig thema. Het gaat over het of geloof. 3 gedachten. Johannes spreekt van tweeërlei beginsel, tweeërlei begeerte en tweeërlei bestemming. Het of geloof. Tweeërlei beginsel, tweeërlei begeerte, tweeërlei bestemming. Gemeente, we hebben voor de zoveelste keer al, maar dat is heel bewust, het tweede hoofdstuk van 1 Johannes gelezen, tot en met de tekst. En u heeft de teksten van de afgelopen weken ook weer voorbij horen komen. En u heeft ook gehoord hoe dat ging tussen vers 14 en vers 15. Die overgang tussen de tekst van vorige week zondag over die vaders, die kinderen en die jongelingen, weet u wel. En de tekst van nu. En toen ik daar van de week over zat te mediteren, moest ik eigenlijk denken aan een episode uit de Christenreis van Bunyan. Ik zal proberen dat even uit te leggen. Kijk, die Bunyan, jongens en meisjes, die vertelt dat Christen onderweg een heleboel meemaakt. En onder andere komt Christen op zijn reis op een gegeven moment op een berg. En op die berg staat een paleis waar die een aantal dagen verblijft. Paleis liefelijkheid. En dat is een beeld, zeggen de uitleggers, van de kerk en de gemeenschap die men in de kerk kan ervaren. Nou, dat is voor die man ook een hele opluchting, een fijne tijd om daar door te brengen met mensen met wie hij contact heeft, met wie hij ook gemeenschap ervaart. Mensen die hem trouwens ook hele onderzoekende vragen kunnen stellen. Hoe ben je dan precies gelegerd, christen? Mensen die hem ook onderwijs kunnen geven, ook als het gaat over het strijdperk van dit leven. Het is een heel gebeuren, die paar dagen in Paleis Liefelijkheid. Maar aan het eind van zijn bezoek daar, vlak voordat hij weer verder gaat, dan gaan ze met hem het dak op. En vanaf het dak laten ze hem in de verte kijken en ze wijzen aan, kijk daar in de verte, daar liggen de zogenaamde liefelijke bergen. Daar begint Emmanuels land en dat is jouw einddoel, christen. Verheug je er vast maar op wat je daar straks allemaal zult vinden. Maar nadat hij op dat dak van Paleis Liefelijkheid dat uitzicht heeft gehad, moet hij vervolgens dus wel verder gaan met zijn reis. En dan gaat hij vanaf de berg voorlopig eerst een bepaald dal in. Het dal van de verootmoediging, waar hij weer heel wat te stellen krijgt. Want onder andere vindt daar die beruchte strijd tegen Apollyon plaats. Het gevecht met de duivel zelf. Gemeente, ik moest daar even aan denken. Die overgang van dat dakterras naar die strijd in dat dal, toen ik van vers 14 verder las naar vers 15. Want we hebben dus vanuit vers 12 tot en met 14 een heerlijk vergezicht gehad op de voorrechten van de kinderen Gods. Weet je nog, jongens en meisjes, dat ging over het gelukkigste gezin. En we zongen, hoe zalig is het volk. Want wat zijn die kinderen van God gelukkig? Al is er onderscheid tussen de kleintjes en de groten. De een weet meer dan de ander. De een is verder dan de ander. Maar vanaf het eerste moment dat ze kind van de Vader worden, delen ze in de heerlijkste voorrechten. Ze zijn kind van die Vader. En ze hebben vergeving der zonden. En ze mogen zich verheugen op wat straks genoten mag worden als ze bij die Vader thuiskomen. Maar kijk, als je dan onze tekst gaat lezen, vlak na die heerlijke verzen, dan bepaalt Johannes ons vervolgens weer bij die andere werkelijkheid. Ik zeg expres andere werkelijkheid, want het is allebei waar. Wat ze in Christus hebben en waar ze naar uit mogen kijken, wat straks volmaakt zal zijn, dat is de werkelijkheid van God uitgezien. Maar er is nog een werkelijkheid. Dat dagelijkse strijdperk waar ze in staan, in deze wereld, zolang als ze leven op aarde. En daar gaat Johannes nou ook het een en ander over zeggen. Want het leven van een gelovige is een bestaan vol verleiding. Een bestaan waarin je voortdurend keuzes moet maken. En daarom is er ook voortdurend sprake van strijd. En dat komt allemaal, en daar zouden we nu in de eerste plaats over gaan nadenken, door die twee beginselen, zo noem ik het maar even, twee heel verschillende begrippen die tegenover elkaar staan, zowel in 15 als in 16 als in 17. Daar hebben we aan de ene kant dat woord wereld. En aan de andere kant staat daar de Vader met een hoofdletter. Nu, dat staat voor twee onverzoenlijke, tegengestelde beginselen. Waarbij we trouwens dat woord wereld goed moeten opvatten. Wereld betekent hier in deze tekst niet, jongens en meisjes, de aarde. Zo kun je ook over de wereld praten. Die bol waarop wij leven. Met oceanen en bergen en vlakten. Mensen en dieren. Vissen en vogels. Nee, die wereld, daar kun je ook zelfs na de zondeval, buiten het paradijs, kun je nog het een en ander van genieten. Er zijn mooie dingen op te zien. Denk maar aan je laatste vakantie. Wat heb je allemaal gezien van de wereld in die zin? Van de aarde, van de schepping. Dat is werk van God. Wonder dat God ons nog zoveel goeds na de zondeval gelaten heeft in dat opzicht. En de wereld moeten we ook trouwens niet opvatten in de zin van de wereldbevolking. Die 7 miljard mensen waar ik tussen loop, waar ik deel van uitmaak. Want kijk, als hier staat, heb de wereld niet lief, dan weet u natuurlijk wel, als het gaat over die wereldbevolking, die heeft God nou juist wel lief. Is het echt waar, dominee? 7 miljard zondaren. Ja, maar al zo lief heeft God die wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En als je ook maar iets van die liefde van de Vader hebt leren kennen, dan krijg je zelf ook iets van die liefde tot die wereld, begrijpt u? Liefde tot zondaar. En als het voor mij kan, kan het voor die ander ook. En als mijn zonden vergeven konden worden door dat bloed van Christus, dan kan het voor die ander ook. Maar wereld, zoals Johannes het hier bedoelt, heeft nog een andere klank. Ik zeg het even met de woorden van een uitlegger, want ik kon het even niet mooier verzinnen. Het is misschien een beetje een ingewikkelde zin, maar dan lees ik hem 2 keer voor. De wereld bij Johannes, weet je wat dat is? Dat is de maatschappelijke orde als een systeem dat geen plaats kent voor God en dat de liefde van zijn kinderen probeert te winnen. Nog een keer. De maatschappelijke orde als een systeem dat geen plaats kent voor God en dat intussen probeert om de liefde van die kinderen van God voor zichzelf te winnen en niet voor de Heer. Nou, kunt u zich daar iets bij voorstellen, gemeente? De wereld. Nou, Johannes kon zich dat heel goed voorstellen. Ik weet niet wat u weet van het Romeinse Rijk. Ik weet niet wat u weet van het leven van de keizers van de eerste eeuw. Ik weet niet wat u weet van hoe die mensen in dat Rijk in het algemeen omgegaan zijn. Met geld, met goed, met genot, met seksualiteit, met huwelijk en gezin. Maar eigenlijk is er nooit wat anders te zien geweest sinds de mens het paradijs verliet, gemeente. De wereld in dit opzicht, die kun je overal in elk tijdperk vinden. Je kan ook bijvoorbeeld naar het begin van de Bijbel gaan en daar een indruk krijgen van de tijd van Noach, weet u wel. Die mensen die daar hebben gelachen om die man met zijn dwaze boot op het land. U kunt ook een kijkje nemen in het Sodom waar Lot zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft. U kunt ook denken aan het Egypte en het Babel van het Oude Testament. Uiteindelijk ook aan dat Rome van de Nieuwe Testamentische bedeling. Maar gemeente, hebben we ook door dat de wereld, zoals het hier bedoeld wordt, dat dat vandaag ook springlevend is. Dat systeem waar God geen plek heeft en waar aan allerlei kanten duidelijk wordt dat het verdorven is, dat het ook geen stand kan houden. Zoals het systeem van Wall Street. Maar ook de vermaakindustrie van Hollywood. En ook, als ik zo vrij mag zijn, de vaak moraalloze politiek van Den Haag. Gelukkig zijn er ook nog politici in Den Haag die wel met een open Bijbel politiek willen bedrijven. Maar er zijn er ook heel veel gemeenten, en het doet ons verdriet, die niks anders weten te zeggen als het gaat over het welzijn van het land dan alleen maar over het geld praten. Nou, dat even over de wereld. En nou is er gelukkig, zegt Johannes, aan de andere kant iets anders, iets heel anders ook gaande. Dat bestaat ook, dat is er ook en dat groeit ook nog. Alhoewel je er vaak weinig van kunt zien met het blote oog. Maar naast de wereld is daar ook het Rijk van God. En waar draait het om in dat Rijk van God? Om de liefde des Vaders, zegt onze tekst. En dan moet je dat zo lezen vanuit de grondtekst. dat betekent in dit verband dan de liefde tot de Vader. Die liefde die in het hart van een kind van God wordt gevonden. En waarom wordt dat daar gevonden? Omdat God zijn liefde in je hart wilde uitstorten door zijn Heilige Geest. En dan wordt het leven heel anders, gemeente. Totaal anders. Dan komen er vruchten aan je boom, heeft Johannes al eerder in ons hoofdstuk gezegd. Weet u het nog, die twee vruchten waaruit moet blijken of je deze liefde nou echt kent of niet. Gehoorzaamheid aan zijn geboden bijvoorbeeld. En liefde tot de naaste, vooral liefde tot degene met wie je geestelijk één bent geworden. Vruchten van de liefde van de Vader. Maar we voelen allemaal aan vanmorgen, dat zijn dus twee heel verschillende dingen. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken, want dat doet Johannes ook, dus moeten wij dat ook doen. Let alstublieft op die grote scheiding tussen dat ene rijk en dat andere rijk. Er zijn twee rijken. En er zijn daarom in dit leven twee wegen. Want de mensen van de wereld wandelen op één bepaalde weg. En de mensen die de liefde des Vaders kennen, wandelen op een andere weg. Of, net als jongens en meisjes die plaat, die oude plaat, ik weet niet wie hem nog heeft hangen. Maar daar zie je het heel scherp, de brede weg en de smalle weg. En daartussen gaapt die afgrond. En die afgrond moet er zijn. Heeft de Heere Jezus in de bergrede ook al gezegd. Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene lief hebben en de andere haten. Hij zal of de andere lief hebben en de ene haten. Je kunt niet God dienen en de mammon. En hoe verder de tijd komt, gemeente. U houdt de tijd toch ook wel in de gaten. De tijd waarin wij leven. Hoe meer wij het gevoel krijgen dat de tijd richting de Bijbelse eindtijd gaat. En we de tekenen daarvan ontstaan zien. Hoe scherper die tegenstelling zal worden. Daarom wordt die kloof op die plaat waar ik het over had ook steeds breder naarmate de wegen vorderen. Dat is Bijbels, gemeente. Leest u het laatste hoofdstuk van de Openbaring. Die rechtvaardig is dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die vuil is dat hij nog vuil worden. De wegen gaan uiteen. Of. Nou, dominee, zegt iemand, dat is duidelijk vanmorgen een woord voor onbekeerden. Dat is volgens mij een hele goede toepassing als je het nou eens even gaat hebben over mensen die helemaal geen geestelijk leven hebben. Die zich ook nooit en nergens wat van aantrekken, zomaar een beetje meelopen in de kerk. Maar eigenlijk gaat het niet om het hart bij hen. Dat is toch wel een hele ernstige boodschap als je hoort dat het of-of is. En waar dat nou straks op uit gaat lopen. Nou, dat is waar, gemeente, heb u wel gelijk in. Het is zondig en het is fataal om op de brede weg te wandelen. Het is eigenlijk onbestaanbaar als je door God apart gezet bent. Omdat je gedoopt bent. En dan toch wandelaar te zijn en maar te blijven op de brede weg. Nou, dan is datgene wat Johannes hier ons vanmorgen zegt natuurlijk een enorme aansporing, een appel om je te bezinnen. Om tot bekering te komen. Want het is van twee in één. Je kunt niet en in de wereld en in het Rijk van God leven. Alleen, gemeente, het is niet alleen tot de onbekeerden dat we vanmorgen een waarschuwing moeten laten uitgaan. Want ik zei net al, het is toch wel een beetje opvallend waar we deze woorden vinden in de brief van Johannes. Paul naast die tekst van vorige week over die kinderen. Dat dak van Paleis Liefelijkheid met dat uitzicht. Paul daarna staat hier, heb de wereld niet lief. En dat wordt dus niet tegen onbekeerden alleen gezegd. Dat wordt ook tegen de meest lieve kinderen van God gezegd. Want blijkbaar is er niemand immuun voor de zuigkracht van de wereld. Elke christen weet wat het is om strijd te voeren. En hoe komt dat, dat die strijd er is? Dat komt, gemeente, allereerst door een bepaald woordje uit vers 16. Straks gaan we nog veel meer over vers 16 zeggen. Maar let nou eerst eens eventjes op dat woord vlees wat daar staat. De begeerlijkheid van het vlees. En weet je waar je nou achter komt als God je bekeert? Dat dat woord vlees iets is wat helemaal bij mij past. Dat je net zo'n soort ontdekking doet als Kolbrugge deed in zijn tijd. Toen die Romeinen 7 vers 14 las. En toen die de komma in dat vers zag staan. En hij kon dat helemaal op zijn eigen hart toepassen. Want dat moest hij beamen. Ik ben vleeselijk, komma, verkocht onder de zonde. Helemaal. Wat mij betreft. Als je mij bekijkt zoals ik ben. Vleeselijk. Daar hoeft een mens van buitenaf nog niet eens extra verleiding of verzoeking voor te krijgen. Dat zit er van binnenin. Kijk, er komen wel dingen bij van buitenaf. Want kijk, er wordt in vers 16 ook gezegd. Er zijn ook begeerlijkheden van de ogen. Datgene wat van buiten naar binnen komt. Maar dat heb ik niet eens nodig, gemeente, om zondaar te zijn en om zonde te doen. Want ook als ik mijn ogen dicht doe, is er zonde. Voor de begeerlijkheid der ogen is er al begeerlijkheid des vlees. En dat vlees zit hier. Niet daar, hier. Vandaar, gemeente, die strijd als je erachter komt. God roept mij tot de liefde van de Vader. En dan moet dat andere wijken. Niet en, begrijpt u? Of. Maar dan vraag ik het u allemaal, gemeente. Onbekeerd of bekeerd. Vader of kind. Jongeling of baby. Waar in de tekst staat u nou? Ik moest mezelf dat ook afvragen van de week natuurlijk. En ik vraag het vervolgens namens de Heere aan u. Waar staat u in 1 Johannes 2 vers 15 tot en met 17? Is je hart nou echt nog helemaal vol met de dingen van de wereld? Ongebroken, onveranderd. Daar kun je helemaal voor gaan. Daar richt je je interesse op. Alles wat er van de godsdienst bij komt, dat is inderdaad bijzaak. Dat kun je dan ook misschien op de rand van het leven nog even erbij hebben. Twee diensten op zondag, of één misschien. Een uur catechisatie kan er ook nog net af. En voor de rest heb je er eigenlijk geen tijd voor, want de wereld slokt je helemaal op. Of, gemeente, mag het nou anders zijn? En kijk, als het anders is, dan zit je hier misschien wel met een hart vol vragen. En misschien wel met heel veel bestrijdingen die aan het begin van de preek al begonnen. Heren, nou gaat het over of. Maar ik vraag me zo vaak af, waar sta ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk? En ik ben zo vaak van het pad af. Maar dat er toch dat moment in je leven is en dat je dat ook wel weet te vertellen. Dat als het erop aankomt en als de Heer je weer eens onder vier ogen neemt, dat je dan toch hetzelfde moet zeggen als wat Peter eens een keer zei toen ze vroegen, hoe is het nou? Toen de Heere Jezus hem persoonlijk vroeg, Petrus, heb je mij lief? En dan met tranen in je ogen, maar dan toch niet kunnen ontkennen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat zou zelfs iets kunnen zijn wat de zogenaamde naamlozen in ons midden zou kunnen helpen. Mensen die zich nergens bij kunnen rekenen, geestelijk niet weten hoe ze eraan toe zijn. Maar als ik je nou op de man af zou vragen, wat wil je nou ten diepste, waar zou je nou het allerliefste bij horen? Ik vraag niet waar je bij hoort, maar waar wil je bij horen? Zeg dat dan eens. Of de vraag die dominee Tanus nog wel eens stelde aan de gemeente. Als het gaat over de eer van God. Als het gaat over het geven van liefde aan God. Gemeente, gun je het hem nou? Kun je daar dan ja op zeggen? Niet wat er van terecht komt. Maar gunt u het hem. Dat hij de eer krijgt en dat hij uw hart krijgt. Nou gemeente, dat even allereerst over het beginsel. Maar we moeten dat natuurlijk verder uitwerken. Want daar zit de jeugd ook op te wachten. Van wat is nou de praktische kant daarvan? Hoe komt dat nou uit? Of je nou bij het een of bij het andere hoort. En de tekst geeft daar genoeg reden voor om daarover na te denken. En dan letten we vervolgens vooral op vers 16. Daar gaat Johannes namelijk uitwerken hoe dat uitkomt als een mens vol is van wereldliefde. Dus die mensen waar we straks van gaan zingen, jongens en meisjes, met 17 vers 7. Die de wereld voor hun heil goed achten enzovoort. Wat zijn dat voor mensen? Waar draait het in hun leven om? Nou, volgens de apostel om drie dingen. De begeerlijkheid van het vlees. Ik zei daar net al even iets van. Datgene wat uit je hart voortkomt. Maar datgene wat in je hart geboren wordt aan zondige verlangens. Dat vindt een heel gewillige medewerker in ons lichaam, gemeente. Zonde zit niet alleen in je lichaam. Er zijn al genoeg mensen mee scheef gegaan in de loop van de kerkgeschiedenis. Zonde zit ook in je ziel. Maar dat lichaam van ons is voor dat vlees, voor dat zondige vlees, daarom heet het ook zo, een gewillige medewerker. Ons lichaam is geneigd tot zonde, gemeente. En daar komt dan in de tweede plaats nog bij de begeerlijkheid der ogen, mag ik het zo omschrijven, de begeerlijkheid die via de ogen ons hart probeert te bereiken. Nou, daar kun je van alles bij invullen in 2013. Want die ogen die zitten heel vaak verbonden aan beeldschermen en beeldschermpjes. En iedereen weet wel, dat hoeven we allemaal niet uit te leggen en allemaal niet elkaar te vertellen, dat via beeldschermen en beeldschermpjes heel gemakkelijk zondige dingen, wereldse dingen binnenkomen. Ik moet dan denken aan wat de Heere Jezus meemaakte toen die bovenop die berg werd gesteld en door de duivel verzocht werd. Daar had de duivel toen geen beeldscherm voor nodig. Maar zoiets gebeurt bij ons ook elke dag wel. Dat dan de Heere Jezus alle koninkrijken der aarde ziet en hun heerlijkheid. En dan krijgt hij de verzoeking om een knieval te maken en dan krijgt hij dat allemaal. Gemeente, dat overkomt ons misschien wel 100 of 1000 keer per dag. Met of zonder beeldscherm, met of zonder bergtop. Maar die verzoeking, de begeerlijkheid ter ogen. En dan komt de wereld niet met een vuilnisbelt aan. Want daar wil niemand wonen. Dan komt de wereld niet met iets aan wat bedorven is. Nee, dan komt de wereld aan met wat begeerlijk is. En dan is er ook nog in de derde plaats, de derde drijfveer van de wereldse mens, de trotsheid van het leven. Dan moet ik even iets zeggen over dat woord leven. De grootsheid des levens. Dat woord leven wat daar staat, betekent niet alleen het leven zelf, maar ook datgene wat je in leven houdt. De dingen die je hebt om je in het leven te houden. Je levensonderhoud. Wilt u misschien beter zeggen het geen wat ik bezit, wat ik allemaal verworven heb, en dat maakt dan allemaal deel uit van mijn leven. En daarom kan ik me een plaats verwerven in de samenleving en daar dan je op laten voorstaan, wil Johannes zeggen. U ziet dat toch wel zo voor zich. Iemand heeft wat bereikt, iemand heeft geld verdiend, een huis gebouwd, en vervolgens gaat hij erop staan en zeggen, is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Dat is wat Johannes hier bedoelt met de grootsheid van het leven. En ik weet niet hoe u dat vanmorgen ervaart. Ik vertel het u nou in een paar minuten. Je denkt daar in de loop van de week natuurlijk veel langer over na. En hoe langer ik over vers 16 nadacht, hoe meer ik verwonderd raakte over de actualiteit van een brief van 1900 jaar oud. Laat het even op u inwerken. Deze drie dingen zijn in het jaar 90 na Christus de drijfveren van de gemiddelde mens. Van de wereldling. En deze drie dingen zijn ook in 2013 de drijfveren van de mens. En je kunt ze dan op allerlei manieren op een rijtje zetten. Er was iemand die schreef over wellust, materialisme en zelfverheerlijking. Nou, dat is al een drietal gemeenten waar je heel goed mee uit de voeten kunt. Dat is het leven van onze tijd, jongens en meisjes. Daar draait nou het leven van de mens om. Van ons, van huis uit ook. Wellust, materialisme, zelfverheerlijking. Iemand, een andere uitlegger, die had het nog korter samengevat. Seks, geld en macht. En er was een Amerikaanse uitlegger, Dr. Beakey uit Grand Rapids, u kent hem misschien wel. Die zei het natuurlijk in het Engels, maar die zei het zo mooi dat ik dacht, vind ik voor de jeugd toch ook wel goed om door te geven. Die had het over pleasure, profit en position. Pleasure, profit en position. En nou kan iemand natuurlijk een mooi masker dragen om te verbergen dat het hem om die drie dingen gaat. En soms dan zie je op een heel ontluisterende manier ineens dat masker vallen. U denkt misschien met mij ook wel aan van die heel bekende mensen in onze tijd, die dan op een of andere manier door de mand vallen. Politici, vooraanstaande mensen, een Strauss-Kahn of een Berlusconi. En ondanks de maatkostuums en de beveiliging en alles wat er aan glitter en glamour omheen is, blijkt het ineens ordinair te gaan om deze dingen. Seks, geld, macht. Maar u vindt het natuurlijk wel goed, gemeente, dat ik niet bij die groten der aarde blijf staan, maar dat ik even afsteek naar ons niveau. Er is niemand vanmorgen toeschouwer. En weet je waar dat door komt, jongens en meisjes? Dat er nou niemand is die kan zeggen, kijk eens, bij die man is dat zo en die vrouw. Nee, dat je allemaal zo moet gaan wijzen, dat komt nou door de zondeval. Ik heb niet veel tijd om daar uitvoerig op in te gaan, maar je zou daar vanmiddag eens even over moeten mediteren. Als je even tijd hebt. 1 Johannes 2 vers 16. Die dingen waar de mens nu voor leeft, eens even leggen naast dat verhaal over die slang en Eva. En dan eens kijken of je overeenkomsten ziet tussen die vrouw die aangesproken werd en toen ging er begeerte in haar vlees leven. En toen ging ze ook nog met haar ogen kijken naar die vrucht die begeerlijk was om te eten. En de grootsheid des levens kwam zomaar in haar hart omhoog, want toen kreeg ze het aanbod om als God te wezen. Gemeente, het is in Genesis 3 ook. Hetzelfde drietal. Maar hoe is dat in mijn leven? Hoor ik vanmorgen nieuwe dingen? Of zeg je, dominee, het is goed dat het weer een keer gepreekt wordt, maar eerlijk gezegd wist ik het al. Want dat heeft de Heilige Geest mij ook wel eens een keer laten zien. Dat ik mijn beeld getekend vind in 1 Johannes 2 vers 16. Dat is mijn leven ook. En daar moest ik nou ook aan ontdekt worden. En hoe meer ik ervan ging zien, hoe meer last ik ervan kreeg. Want dat woord strijd valt elke keer in de preek. En dat vind ik bemoedigend dat ik dat hoor, want dat is mijn leven. Want het gaat om of, zegt Johannes. Maar ik heb iets in mijn hart, dat wil ook en. En dat is ook iedere keer weer aan het vechten. Een oude mens tegenover een nieuwe mens. De apostel Johannes, gemeente, waarschuwt ook Gods kinderen om zich niet door deze drijfveren te laten leiden, maar om de praktische, dagelijkse bekering te kennen. Er moet een ander begeren in mijn hart komen. Als die liefde van de Vader voor mij van belang wordt. En ik ga ondervinden hoe groot die liefde is. Dat het een eeuwige liefde is. Dat het een grondeloze en eenzijdige liefde is. Dat hij daarvoor zijn zoon gegeven heeft om mij tot kind te kunnen aannemen. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Gemeente, dan komt die andere begeerte. En mag ik daar ook nog even wat van zeggen? Want dan komen er tegenover die drie van de wereld drie anderen. Ik kan beter zeggen, er gaan met die drie van de wereld drie andere dingen strijden. Om te beginnen, er was vlees. Nou, dat vlees, dat blijft er. Want er komt ook wat anders naast. Er komt ook geest. Strijd tussen vlees en geest. Je gaat Galaten 5 ineens begrijpen. Het vlees strijdt tegen de geest. En de geest staat tegenover het vlees. En die twee verdragen elkaar niet. Daarom ben je jezelf zo vaak een raadsel. Een oorzaak van verootmoediging, gemeente, als een mens zo strijder wordt. Veel worstelingen. En de droefheid naar God over de zonde, die wordt alleen maar groter. Want ik zou zo anders willen en het gaat niet. Er is iedere keer weer dat vlees. En toch kun je het niet ontkennen. Ik ben wel ingewonnen voor het ander en daarom hou ik het toch vol. Op hoop tegen hoop. Heere, bedien mij door uw geest uit Christus. Want het moet gaan om uw liefde en om uw eer. In de tweede plaats, er is een begeerlijkheid der ogen. En dan komt er naast die ogen wat anders. Ook een strijdpunt. Een strijd tussen je ogen en je oren. Heb je dat wel eens gehoord, jongens en meisjes? Als iemand bekeerd wordt, als iemand gelovig wordt, dan krijgt hij een strijd tussen zijn ogen en zijn oren. Als het over die ogen gaat, dan zingt hij graag Psalm 119. Wend mijn oog van de ijdelheden af. En ondertussen kan hij ook nog wel eens zijn hart ophalen met Psalm 25. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Maar vooral is het geestelijk dan toch een zaak van luisteren, gemeente. Vandaar dat ik die oren noem. Die ogen moeten afgewend worden. Mens moet niet blijven leven bij wat voor ogen is. En daar kun je van alles bij bedenken. Niet alleen de verleiding van de zonde. Maar ook de neiging om te twijfelen aan wat God geopenbaard heeft. Wat voor ogen is, gemeente, daar moet ik vanaf. Ik moet gaan leven bij wat te horen valt. Bij het woord van onze God. En elke keer dan vragen met je Bijbel op schoot. Heren, zeg u het nog eens. Hoe wilde u het nou hebben? En wat zou er tegenover die grootsheid des levens komen te staan, gemeente? U kan het toch wel raden. De strijd tussen hoogmoed en ootmoed. Die grondles op de school van de Heilige Geest. En misschien is het daarom wel dat God het toestaat in het leven van zijn kinderen. Dat ze zoveel met zichzelf te stellen hebben. En dat ze elke keer weer struikelen. Opdat ze dagelijks meer reden zouden hebben om zich te verootmoedigen. Anders zou je met je geestelijke ervaringen nog wat worden. Maar daar krijg je de kans niet voor. Op de school van de Heilige Geest. Elke keer moet je weer buigen, iedere keer weer ootmoed leren. Ja, en dat levensonderhoud waar het om ging, grootsheid des levens, waar je je op voor kunt laten staan. Kijk eens hoe ver ik het geschopt heb. Dat komt natuurlijk ook in een ander licht te staan. In het licht van wat Paulus in de Korinthebrief schrijft. Bezittende als niet bezittende. En wie het vatten kan, die vat het. Je hart er niet op zetten, zegt David in Psalm 62. Of zoals Lodestein het zei, in zijn hoog omhoog mijn hart naar boven. Al wat gij ziet op aard, al wat gij hoort op aard, is uw kostelijk hart niet waard? Gemeente, daarmee gaan we naar ons laatste punt. En daarmee gaan we natuurlijk naar vers 17, want dat was nog over. Na het tweeërlei beginsel en de tweeërlei begeerte is er ook nog sprake van tweeërlei bestemming. Ja, want dat is een laatste aansporing die Johannes ons geeft om ernst te maken met dat of-of. Let nou eens even op wat er gaat komen, zegt Johannes. Dan heb je dan nog een extra reden om ernst te maken met de waarachtige bekering. Want de wereld gaat voorbij, mensen. En die begeerlijkheden van de wereld ook. Straks spat de zeebel uiteen. Straks stort de toren in elkaar. Straks smelt het als sneeuw voor de zon. De wereld gaat voorbij. Dat andere, dat blijft. En u denkt met mij misschien weer aan die plaat van thuis. Van de brede en de smalle weg. Oh, als je beneden op de plaat begint te kijken, is het allemaal nog wel aardig. En zelfs op de brede weg kun je een hele tijd staan te kijken. Wat is er allemaal te zien? Wat is er allemaal te beleven? Maar als je dan uiteindelijk naar boven kijkt, je ziet jezelf misschien nog net zo staan als kind in de gang. Toen je die plaat voor het eerst in de gaten kreeg en toen kwam je bovenaan. Dat tafereel met die rook en met die vlammen. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. In de hel is geen seks, is geen geld, is geen macht. Eeuwig afgrijzen, machteloosheid, pijn, wroeging. En dan dat andere gemeente. Lichtstad waar het lam het middelpunt vormt. Waar louter heerlijkheid bestaat. Waar allen thuiskomen die tot het rijk van God mochten gaan behoren. Gemeente, opnieuw zegt dan iemand misschien, dat is een goede boodschap voor onbekeerden, dominee. En natuurlijk is dat een nuttige boodschap voor onbekeerden. Want wat is het eigenlijk een dwaas leven als je onbekeerd bent? U bent bezig zich vast te klampen aan iets wat aan het zinken is. Of om dat voorbeeld van professor Baars te gebruiken over die arend op die ijsschots die in de richting van de Niagara watervallen drijft. En langzaam vastvriest aan het ijs omdat hij zijn prooi niet los wil laten. Wat een dwaas leven, straks stort je in de diepte. Of om te denken nogmaals aan de schoonzoons van Lot in Sodom. Mensen, die zijn nog gewaarschuwd ook. U bent ook net als die schoonzoons van Lot, onbekeerden in ons midden. Ze hebben nu al 100 keer gezegd dat u mee moet gaan de stad uit, omdat de zaak in gaat storten. En u zit nog steeds in Sodom. Wat bezielt u eigenlijk, schoonzoons van Lot? Want wij zien de voortekenen, gemeente. Toch? Openbaring 19 vertelt ons over de ineenstorting van Babel. Maar als u dat hoofdstuk leest, dan ziet u vandaag de voortekenen. Ook het Babel van onze tijd, gemeente, vertoont grote barsten. En daar is de economische crisis maar één voorbeeld van. En de politieke instabiliteit is groot in alle landen. U merkt dat toch wel, gemeente. U ziet toch wel wat er gebeurt. En denkt u ook aan de tsunamis en de orkanen. En al dat leed dat roept om een rechtvaardiger bedeling. Maar denk ook aan vers 17 in het klein, gemeente. Ja, heel klein. Het niveau van één mensenleven. Denkt u eens even aan al die mensen die u weg ziet vallen om zich heen. Ook die beroemdheden die ineens zomaar doodgevonden worden. Aan een overdosis of ze hebben zichzelf van het leven beroofd of ze verongelukken. Met als er dan niks meer is dan de wereld en haar begeerlijkheid. En als dat nou ook jouw leven zou zijn, jongen of meisje. Je denkt misschien, ik heb nog 80 jaar. En als je dan niks meer hebt dan de wereld en haar begeerlijkheid. Als ze straks gaan zingen, vers 7 gaat over jou. Die geen deel dan in dit leven wacht. Wil je het daarop wagen? Moet je nou zo de eeuwigheid aandoen als het sterven wordt? Straks voor een vreemde God verschijnen. Nee, dan dat andere leven, gemeente. En dat andere leven, daarvan zegt de schrift, er is van alles aan gedaan om mensen in dat andere te krijgen. Want de Heere Jezus heeft niet alleen maar de verzoeking van de duivel in de woestijn weerstaan, maar hij ging tot in de hel van de godsverlatenheid. Hij ging die plaats in waar jij niet wil komen, opdat die helwaardigen in de hemel zou brengen. Maar maakten we al gebruik van zijn offergemeente? Kenden we de liefde des vaders al? Nou, dan krijgt Gods kind uiteindelijk een rijke belofte. Het eind van onze tekst zegt, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. En misschien dat een catechisant dan op zegt, dominee, komt het dan uiteindelijk toch nog aan op doen? Ik heb altijd gedacht, het gaat niet om wat je doet. Het gaat om genade. Maar dan staat hier, die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid. Nou, weet je wat ze een keer vroegen aan de Heere Jezus? Heere Jezus, wat is dat dan? Doen wat God wil dat we doen. Zo zei de Heere Jezus iets heel belangrijks in Johannes 6 vers 29. Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dus het doen van de wil van God, gemeente, begint op Golgotha. Dat begint daar waar ik kniel bij het kruis. En waar ik mij overgeef aan de Heere Jezus. Dat is de wil van God doen. En vervolgens vragen, Heere, hoe wilt u het hebben? U heeft mijn leven gered. Dan mag u ook mijn leven inrichten, indelen, zeggen waar ik wandelen moet. En dat levert dus wel strijd op, maar het is niet een eindeloze strijd. Want die liefde des vaders die in je hart ging werken en die liefde ging opwekken, die mag straks volmaakt ervaren worden in dat rijk van God. Dat eeuwige Godsrijk. Waar al die kinderen van God volmaakt dat beeld van de Heere Jezus mogen gaan vertonen. En we kunnen daar niet heel veel over zeggen vanmorgen, gemeente. De tijd is nou op. Dan hoop ik dat voor die kinderen van God die zo strijden kunnen en het zo moeilijk kunnen hebben, dat de prediking ons vanmorgen dan niet alleen maar heeft gebracht in het dal der verootmoediging. Maar dat ik ook met u even mocht staan op het dak van Paleis Liefelijkheid. Daar waar de ziel moed grijpt vanwege het uitzicht. Ginds liggen de liefelijke berg. En daar mogen de pelgrims straks rusten van de strijd. Of zoals Rutherford het zag toen hij op zijn sterfbed zijn laatste woorden uitsprak. Heerlijkheid, heerlijkheid in Emmanuels land. Of zoals David het in Psalm 17 zegt. Blij vooruitzicht dat mij nu al streelt. Amen.